Gemeente, misschien hebben de kinderen in ons midden het in de vakantie die nu toch wel achter ons ligt inmiddels, wel meegemaakt dat je ergens in een stad liep, te midden van een drukke mensenmassa, en dat papa of mama riepen, joh, kom, blijf nou niet achter, loop nou gelijk mee, anders ben je kwijt straks. Dan kun je ons niet meer vinden. En dat is natuurlijk zo. Stel dat je inderdaad achterblijft. Dat je achterop raakt en dat je langzamerhand, ja, je vader en moeder kwijtraakt. Uit het oog verliest. Dat speelt ook een rol, gemeente, in de Hebreeënbrief. Dat achterop raken. Dat uit het oog verliezen waarom het gaat. Met die achtergrond is de brief aan de Hebreeën geschreven. Wij weten niet precies welke groep mensen dat is geweest, maar wel mensen met een Joodse achtergrond. En die Joodse achtergrond maakte ook dat die mensen vragen stelden bij Jezus. Wie is Jezus? Dat is trouwens geen verkeerde vraag om te stellen. Stel jij die vraag ook? Wie Jezus is? Maar het kan wel een verkeerde vraag zijn als je hem kritisch stelt. En dat gebeurde in die groep mensen aan wie deze brief geschreven is. Want de apostel heeft gezegd dat Jezus een priester is. Maar zeggen deze mensen met hun Joodse achtergrond als hij een priester is, hoe kan dat bestaan? Hij komt niet uit de stam van Levi. Uit welke stam kwam de Heer Jezus Christus? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Uit de stam van Juda, niet uit de stam van Levi. En die mensen aan wie deze brief geschreven is, zeggen, dan kan een Jezus nooit een priester zijn. En ze hebben zo hun twijfels bij Jezus. En ze staan wat op een afstand. En zij zijn niet hartelijk verbonden aan de Heer Jezus Christus. Want dan kun je hem nooit meer kwijtraken. Bent u hartelijk verbonden aan Jezus? Geef eens een eerlijk antwoord. Ja, dan kun je hem nooit meer kwijtraken. Maar deze aarzelende mensen met hun bedenkingen zijn in gevaar. En de Hebreeën schrijver gaat hen bewijzen uit het Oude Testament dat Jezus is de Christus. En dat Hij onze priester is, door God gegeven. En daarom staat er ook in onze tekst met nadruk, want Hij getuigt, God getuigt. De Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die getuigt. En die Allerhoogste God, die wijst Jezus aan. En die Allerhoogste God, die zegt van Jezus, Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Daarom, gemeente, u hebt waarschijnlijk geen Joodse achtergrond, maar je kunt toch wel met die vraag zitten, wie is Jezus? En het heeft de Heilige Geest goed gedacht tot ons onderwijs, ook dit in de schrift helder te maken, dat Jezus een priester is naar die orde van Melchizedek. Daarom doen we er goed aan om ook het Oude Testament te onderzoeken. En te lezen wat er in het Oude Testament staat over Jezus. Al de schriften getuigen van Jezus. Dat zijn Jezus' eigen woorden. Al de schriften. En ook Melchizedek, die wat onbekende koning in het Oude Testament wijst, eigenlijk naar Jezus. Laat ons zien wie Jezus is. Daarom gaan we nu kijken naar Melchizedek, een wat onbekende koning. Een duistere koning in het Oude Testament, maar dat zeg ik niet goed. Want Melchizedek is geen duistere koning, bepaald niet. Het is wel een wat onbekende koning, maar ook een hele lichte, verlichte en lichtbrengende koning vanwege zijn God. Hij doemt eigenlijk ineens op, onverwacht. Je zou bijna zeggen, hij komt uit de lucht gevallen. Zomaar ineens is Melchizedek daar. Ik zou zeggen, hij komt eigenlijk uit de hemel gevallen. Bij God vandaan. Melchizedek, wat een prachtige naam voor een koning. Koning der gerechtigheid. Weet je wat dat betekent? Dat Melchizedek een eerlijke koning was. Die recht handelde. Die eerlijk omging met zijn naasten. Een koning die niet loog. Een koning die rechtvaardig was. Vaardig om recht te doen. En zegt de Hebreeën schrijver, hij was koning van Salem. Dat betekent koning des vredes. Eigenlijk heb je dan al alles gezegd waar een goede koning aan moet voldoen. Recht en vrede. Wat een koning. Een koning die rechtvaardig was en de vrede beminde. Ziet u, gemeente, intussen al de gestalte van onze Heer Jezus Christus opdoemen in deze koning Melchizedek. Maar er is nog meer over hem te zeggen, want op een bijzondere wijze was Melchizedek ook priester. Weten jullie wat een priester is? Als je naar het woord priester kijkt, dan heeft het heel veel te maken met dienen. Een koning regeert. Een priester dient. En dat heeft Melchizedek gedaan. Hij heeft gediend. Hij diende zijn volk. En ik mag wel zeggen, in een donkere tijd. Er waren zoveel mensen in die tijd. In die tijd na de zondvloed, die de naam van de Heere niet meer aanriepen. Die achterop waren geraakt, achter waren gebleven, het zicht kwijtgeraakt op de God van hemel en aarde. Die God die alle dingen geschapen heeft, die hielden ze niet in erkentenis. En ze gingen hun eigen gang. En ze kozen hun eigen weg. Wat een donkere tijd. En daar zien wij die lichte koning. Melchizedek. Een priester des Allerhoogste Gods. Die de Allerhoogste God aanroept en eert. Vindt u dat, gemeente, intussen ook niet een heel troostrijke gedachte? Dat kan. In een aardedonkere tijd, waar niemand meer de naam van de Heere lijkt aan te roepen, dat de Heere zelf uit de hemel een mens geeft die de naam van de Heere gaat aanroepen. En die de God van hemel en aarde gaat eren in zijn woorden en in zijn daden. En dat kan vandaag in onze donkere tijd nog precies eender. Dat kan de Heere doen, want de Heere is niet veranderd. Er is nog iets over Melchizedek te zeggen. Dat hebben we wel gelezen in de Hebreeënbrief. Want daar lezen wij dat hij zonder vader en zonder moeder is, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog einde des levens hebbende. En dat hij de Zoon van God is gelijk geworden. Dat zijn indrukwekkende woorden. Misschien heb je tijdens de schriftlezing al even gedacht, wat betekent dat? Zonder vader en zonder moeder. Er zijn wel uitleggers geweest die hebben gezegd, Melchizedek is eigenlijk al een verschijning van de Heer Jezus Christus. Voordat hij geboren werd, heeft de Heer de Heer Jezus Christus al even laten komen op deze wereld. Dat is niet helemaal een onzinnige gedachte, want dat zie je bijvoorbeeld ook in het boek Jozua, als Jozua voor de poorten van Jericho staat. Dan ontmoet Jozua daar een vorst van het Heer des Heren. En daarvan zeggen wij, dat is de Heer Jezus Christus geweest. En ook op zoveel plaatsen waar we in het Oude Testament lezen, de engel des Heren. Daar verschijnt de Zoon van God. Maar hier niet. Dit is Melchizedek. Een man van vlees en bloed. Maar waarom staat er dan zonder vader en zonder moeder? Dat heeft met zijn priesterschap te maken. Want Melchizedek is een priester. En nu kom ik weer even terug bij die vraag van die Joodse mensen. Aan wie deze brief is geschreven. Die zeiden, een priester komt uit stam van Levi. Naar de orde van Levi. En een priester heeft een vader. En die vader moet ook priester zijn. Want je kon in Israël alleen maar priester worden als je vader ook priester was. En als hij dan 25 jaar oud was, dan kon je al helpen in het heiligdom. Met dagen van de dingen, met het schoonhouden. En als je 30 jaar oud was, kon je priester worden. Als je vader ook priester was. En als je moeder van onbesproken gedrag was. Vader en moeder. En als je in Israël, en dan denk ik aan een latere tijd in Israël, priester zou willen worden, en je vader en moeder leefden niet meer, dan kon je met een geslachtsregister laten zien dat je uit een priesterlijk geslacht stamde. Dat vinden we later terug na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. De boeken van Ezra en Nehemia, dat er mensen zijn die de priesterdienst begeren, maar die onrein worden verklaard omdat ze geen register kunnen tonen. En nu zegt de Hebreeënschrijver, Jezus is niet een priester naar die orde. Hij heeft geen vader die priester is geweest uit de stam van Levi. Hij heeft in die betekenis niet een moeder. Maar hij is priester naar die bijzondere orde van Melchizedek. Zo is Jezus priester. Op een heel bijzondere wijze. Op een unieke wijze. Want onze Heer Jezus Christus is een priester die ook zo als Melchizedek is gekomen. Hoe dan? Melchizedek is geen priester met een vader en een moeder uit de stam van Levi. Hoe is Melchizedek dan priester geworden? In die dagen in Canaan, gemeente, In die donkere tijd is er ooit een dag geweest dat de Allerhoogste God, die God die de hemel en de aarde geschapen heeft en die niet laat varen de werken van zijn handen, tot deze Melchizedek is gekomen en kennelijk tot hem met een goddelijke eed heeft gezegd: gij zijt priester. Begint uw gemeente de betekenis al te zien van die woorden? Want dat betekent dat de eerste priester in de Bijbel door God is gegeven met een bijzondere eed. Een priester voor de verzoening van de zonde van die goddeloze mensen in Canaan die niet naar de naam des Heren vroegen. De eerste priester. Hier is de eerste priester in de Bijbel, Melchizedek. Weten jullie, kinderen, misschien wie het eerste offer in de Bijbel heeft gebracht? Ik hoor, geloof ik, iemand zeggen Abel. Maar dat is niet helemaal goed. Weet je wie het eerste offer heeft gebracht? God zelf. Als Adam en Eva zijn gevallen en God de rug hebben toegekeerd en de deur hebben dichtgedaan naar God om hem nooit meer open te doen, toen heeft God aan Adam en Eva, die naakt voor God stonden en zich wilden bedekken met bladeren, vellen gegeven van dieren. Toen zijn er dieren geslacht. Toen zijn er dieren gedood. Daar geeft God het eerste offer ooit in de geschiedenis van onze wereld. En hier, gemeente, is de eerste priester om te dienen. Dat doet God. Zo goddelijk is de genade. Zo komt de genade uit de hemel. En dan zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, toen de mens al bevende voor hem vluchtte, begaf de Heere zich om de mens te zoeken. Dat heeft God gedaan. En nu, gemeente, gaat het niet om Melchizedek, maar het gaat om Jezus. En hij doemt op in die gestalte van Melchizedek. En wij preken niet de schaduwen, maar de zon, Jezus Christus. En hij is een priester. Als Melchizedek. Zo is hij door God gegeven. Met een eed. Weet u welke eed? Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Hier is mijn zoon. En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Jezus Christus. En Jezus Christus komt als priester om te dienen. En Jezus Christus komt onder die toorn van God tegen al onze zonden. Abel offerde voor zichzelf. Melchizedek offerde voor zijn volk. Jezus Christus offert voor een schare die niemand tellen kan. Melchizedek dient voor zijn volk en hij treedt toe. Abraham treedt toe als hij pleit voor Sodom en Gomorra. Abraham treedt toe. Jezus Christus treedt tussen. Mozes vraagt aan de Heere, delg mij toch uit uw boek. Maar Jezus Christus wordt uitgeroeid. En niet voor hemzelf. Kent u Jezus, onze hoge priester, naar de orde van Melchizedek? Uniek. Er is er maar één. Er is geen andere. Of blijft u nog achter met een boos en ongelovig hart? Of aarzel je? Of twijfel je? Of zeg je, wie is Jezus? Hier is Jezus. Met een goddelijke eed. Priester geworden. Om te dienen. O gemeente, nooit. Nooit. Nooit heeft iemand zo gediend als Jezus. Wat is zijn dienende liefde onmetelijk, onpeilbaar ver gegaan. Hij heeft zichzelf vernietigd. Dat kon Melchizedek niet doen. Melchizedek heeft geofferd. Jezus heeft geofferd. Ja, maar Jezus offerde zichzelf. Hier is de enige priester die het lam is. Het lam dat een priester is. Jezus Christus, priester en lam. En nu gemeente, nu moet ik nog één ding zeggen in die vergelijking van Jezus Christus met Melchizedek. Want er staat ook dat Melchizedek een priester is in der eeuwigheid. Dat komt omdat de gewone priesterlijke bediening die we kennen in het Oude Testament van de Levieten, die vond een einde op 50-jarige leeftijd. Er zijn uitleggers die zeggen dat het later wat anders is geworden met de tempeldienst. Ik laat dat liggen. Maar die dienst van de priesters van de stam van Levi was een beperkte dienst. Maar de dienst van Jezus niet. Want dat leert ons Melchizedek. Hij was een priester in der eeuwigheid. Weet je wat dat betekent? Zolang hij leefde. Zolang Melchizedek leefde, was hij priester. Dat betekent in het Oude Testament in der eeuwigheid. Zolang hij leeft. En nu kom ik bij de Heer Jezus Christus. Hoe lang zal de Heer Jezus Christus leven om voor zijn kerk te zorgen? Zolang als hij leeft. Zolang Jezus leeft. Zolang komt hij zijn kerk ten goede. Zolang. Hoe lang is dat? Totdat hij sterft. En hij sterft nooit meer, zegt de Hebreeën schrijver. Hij sterft nooit meer. Onze zaligmaker is een zaligmaker die gisteren en heden en tot in der eeuwigheid dezelfde is. Dat betekent, gemeente, dat ik lees van de Heer Jezus Christus. Dat hij tot een vrouw zegt, uw zonden zijn u vergeven, wees welgemoed. En Jezus is vandaag dezelfde. Zo is hij nog. Datzelfde zegt hij nog. En dan lees ik, gemeente, als Jezus op aarde is, dat hij de kinderen de handen oplegt en hen zegent. En Jezus leeft in eeuwigheid. Hij is niet veranderd. Hij is dezelfde. Dat doet Jezus nog. als hij komt in de verkondiging van zijn woord. Als hij komt door de prediking van zondag tot zondag, dan is hij hier in uw midden in het gewaad van zijn, als een die dient. En als Melchizedek vrede en zegen uitspreekt over Abraham, wel, dat doet Jezus in de verkondiging van het evangelie. Hij is dezelfde en hij spreekt van vrede. Maar nu zegt hij ja, Jezus, de Zoon van God, de priester naar de orde van Melchizedek. Ik hoop dat u het begrijpt. Maar ik wil ook aan u vragen, en ik vraag dat nog eens, kent u hem? Kent u Jezus? Ja, je kunt iemand kennen. Je kunt iemand kennen en je kunt daar blij mee zijn. Misschien is er hier vandaag iemand die onze minister-president Jan-Peter Balkenende kent. Is dat hetzelfde als Jezus kennen? Nee. Want dat gaat veel verder. Jezus kennen, dat betekent dat je hem kent als je priester. Dat hij al je zonden wil vergeven. Dat hij de toorn van God tegen alle ongerechtigheid heeft gedragen. Dat hij je priester is. En dat hij het lam van God is dat je zonde wegneemt. En nu vraag ik nog eens aan u en aan jou. Ken je de Heer Jezus Christus? Volg je hem? Heb je hem nodig? Hebt u hem nodig? Kunt u hem niet missen? Want gemeente, en vanuit de Hebreeënbrief moet ik u dat ook verkondigen. Die toorn van God over de zonde. De boosheid van de Heer over al onze ongerechtigheid is zo groot. Er staat eigenlijk in het Oude Testament een woord dat heeft te maken met vuur dat brandt. Dan begrijp je ook dat de Hebreeënschrijver zegt, onze God is een verterend vuur. En je ziet dat eigenlijk nog het beste op Golgotha. Als Jezus komt onder de toren van God. Ken je deze Jezus? Want ik betuig aangaande Jezus, maar ik niet. God getuigt. Hij getuigt. God wijst hem aan. God wijst hem u aan, hij wijst hem jou aan. Hij richt je ogen op hem, hij vraagt je aandacht voor hem. En dat is eigenlijk nog veel te zwak uitgedrukt. Hij vraagt je hele leven voor hem. Want dat kennen van Jezus, dat is, zoals ik al zei, hem nodig hebben in zijn priesterlijke dienst. Maar het gaat nog verder. Want het betekent ook dat het leven van Jezus in je eigen leven gestalte krijgt. Dat leven van Jezus als priester en als koning. Ik laat nu het profetische ambt van de Heer Jezus Christus nu buiten beschouwing in het kader van onze tekst. Maar Petrus schrijft in zijn brief, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En dat schrijft hij aan degenen die de Heer Jezus Christus lief hebben. Dat is het leven met de Heer Jezus Christus. Niet maar hem kennen, oppervlakkig. En ook niet alleen hem nodig hebben in zijn priesterlijke dienst tot verzoening van je zonde, maar zo dat het leven van Jezus in je leven gestalte krijgt. En dat je zegt, niet meer ik leef, maar Jezus leeft in mij een koninklijk priesterdom. In de openbaring vind je dat ook terug. Gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters. Koningen en priesters. Ja. En dan kom ik nog een keertje bij u terug als je zegt, ja, dat is wel waar. Dat is wel waar, dat zegt het woord van onze God, dat getuigt hij. Dat is wel waar, maar dat leven ken ik niet. Hier is Jezus, die als koning je leven kan regeren. Want dat is het werk van een koning. Een priester dient, een koning regeert. Jezus kan regeren. Hij kan in je leven alle macht krijgen. En dat is geen overmacht van een tiran zoals Kedola Omer was. Maar dat is de macht van Jezus en dat is de macht van zijn liefde. En als die zo werkt in je hart en in je leven, dan kan het niet anders of je volgt hem. Niet met zijn voet op je nek, maar omdat zijn hele leven afgedrukt is in je hart. Koning Jezus in mijn leven. Gemeente, ik weet het. Het kan er zo ver bij vandaan zijn. Bij dat leven van die rechtvaardige koning in ons leven. En dan wil ik eigenlijk nog één aspect van die rechtvaardigheid noemen. Dat is ook die gelijkmatigheid. Dat die koning toen Melchizedek, maar nu ook onze Jezus, altijd hetzelfde is. Bij mij zijn de dagen zo verschillend. De ene dag gaat het, de andere dag gaat het niet. De ene dag breng je niets van terecht en de andere dag mag je door genade Jezus volgen. Daar hebt u nu precies dat leven van Jezus. Als hij als koning regeert, dan krijgt dat leven een gelijkmatige gang. Dat moet je niet verwarren met saai, kleurloos. Dat is het leven met Jezus niet. Leven van koning Jezus in je leven, in je hart, in al je wegen. Zo is Melchizedek geweest. Dat is recht van lijn. Niet rechtlijnig. Maar dat is recht van lijn. Daar heeft het woord rechtvaardigheid in het Oude Testament mee te maken. Tzadik. Een regel, een lijn. Dat betekent betrouwbaarheid. Leeft u zo? Leef jij zo? Een koninklijk leven. En een leven dat regeert. Dan zegt Paulus, laat de zonde niet heerschappij hebben over u. U moet regeren als koning in de naam van Jezus. En omdat Jezus zegt, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Het leven van Jezus als koning en als priester. Daar wil ik mee eindigen. Want als wij de voetstappen van onze Heer Jezus Christus drukken, of beter gezegd, als Jezus wordt geplant in je hart, dat is het centrum van je leven. Als Jezus dat priesterlijke leven afdrukt in je hart, dan ga je priesterlijk leven. Moet je dan offeren? Ja. Dan ga je offeren. Maar niet met brandoffers voor je zonde en niet met de schuldoffers van het Oude Testament. Nee. Wat dan? Je hele leven. Als een levend dankoffer voor de Heer. Ja, is dat dan een offer dat je moet brengen? Eigenlijk bij moeite, nee. Dat is een werkelijk dankoffer vanwege Jezus. Die zichzelf gegeven heeft. En je gaat priesterlijk leven in alle verbanden van het leven. Ik noem toch even in je gezin. priesterlijk leven en koninklijk regeren en dienen. Dienen door te regeren en regeren door te dienen. Dat wordt getekend door ootmoed vanwege het leven van Jezus die zichzelf heeft vernietigd. Priesterlijk leven, voorgaan in je gezin en in de gemeente. Want misschien heb je geen gezin, maar je kunt ook voorgaan in de gemeente. En je kunt ook in de gemeente als priester offeren. Ik denk aan je gebed, dat is een priesterlijk werk, je gebeden. Voor je gezin, voor je familie, voor je vrienden, voor je vijanden, voor de gemeente, voor heel de gemeente. Gemeente, draagt u zo heel de gemeente op? En het leven van de gemeente, uw nieuwe predikant volgende week zondag, zo de Heer het geeft. Aan de troon van Gods genade, zoals Jezus als een priester bidt, zo bidden en de gemeente brengen bij de Heere. En je gebeden leggen op die gebeden van Jezus Christus. En in die gebeden van de grote voorbidden Jezus Christus. Heere, Heere, ontferm u over onze gemeente om Jezus wil. Maar ik ga verder. Dan mag je priesterlijk onze stad opdragen. En deze wereld, ja de hele wereld, mag je opdragen aan de Heere. Heere, Heere, ontferm u. Wie weet, God mocht zich wenden. Priesterlijk leven in ootmoed om te dienen. Ook in de gemeente. Dienen. Ootmoed. Niet mijn naam. Niet mijn wensen. Niet mijn idealen. Koning Jezus. En nog een laatste priesterlijke dienst. Dat is de offerande des lofs. Dat is de lof aan God. Want die priesterlijke dienst van die gebeden, die zal in de eeuwigheid ophouden. Maar dan is er wel een dankdienst. En die blijft. Tot in de eeuwen der eeuwen. Kunt u zich dat voorstellen? Dan zullen wij als koningen met Jezus Christus regeren. Op een heel bijzondere wijze. Want wij zijn koningen onder de grote koning. En we zullen hem eeuwig loven. En zij wierpen de kroon aan zijn voeten. Amen.